de race in Monaco is het Formule 1-circus direct doorgereisd naar Barcelona voor ronde nummer 8 van het WK, namelijk de Grand Prix van Spanje. Het is de plek waar Max Verstappen in 2016 zijn allereerste zege voor Red Bull Racing scoorde. En Ronald, inmiddels staat de teller op 39 zegens voor Max Verstappen. Daarmee is hij nu de meest succesvolle Red Bull coureur ooit. En nu is de vraag, komt daar nummer 40 bij dit weekend?
Ja, dat is een goede vraag. Eerst over de achtergrond. Ik sta hier bij Ferrari en dat is voor de mensen meteen al een spanningsfactor in deze video. Net voordat ik hier kwam heb ik namelijk een paar foto's van de nieuwe Ferrari sidepods gemaakt. Komen we uitgebreid op terug. Waardoor collega's zeiden van nou, daar is Ferrari waarschijnlijk niet heel blij mee dat jij dit nu al naar buiten hebt gebracht. Het is afwachten of jij het eind van de video redt. Dus alleen dat is al een reden om vooral te blijven kijken. Nou ja, dan terugkomend op Red Bull en dat wat meer serieuzere verhaal. Inderdaad, hè, nummer 39. Nummer 40 is hij al dan niet in de maak. Nou, had ik dat ook met Helmut Marko over. En Marko zei eigenlijk al na de race in Monaco van Barcelona, de Grand Prix van Spanje, zou voor ons weer iets makkelijker moeten worden. Dus hij denkt eigenlijk van wel. En waarom denkt hij dat het makkelijker wordt? Nou, eigenlijk zegt hij van ja, weet je, race pace had je in Monaco minder aan in vergelijking met quali pace, omdat daar alles op zaterdag aankwam. Maar onze race pace is vaak beter. Nou, dat kunnen wij op een gewoon circuit weer tonen. En de efficiëntie van de RB19, hè, heel efficiënt, zelfs met heel veel downforce rijden, nog steeds snel op rechte stukken. Nou, zegt hij, ook daar heb je in Monaco helemaal niks aan. Maar op een circuit als Barcelona kan dat wel handig zijn, hè, qua spelen met vleugelstanden. En derhalve is Helmut Marko vrij hoopvol. Een vraag die je ook al meer en meer in de paddock hoort is, kan Red Bull dan alle races winnen dit jaar? Hè? Kunnen ze echt een unieke serie neer gaan zetten? Daar is Christian Horner vooral een beetje bang voor om daarop in te gaan. Die zei namelijk in Monaco, ja, jullie proberen dat ik een Arsène Wengertje doe, hè, die met Arsenal een keer een heel jaar ongeslagen is gebleven. Maar zei hij, zo'n uitspraak ga ik absoluut niet doen, omdat er heel veel fout kan gaan. Nou, Max Verstappen heeft in dat opzicht iets meer lef. Die zei vandaag in de persconferentie van ja, als je naar de pace kijkt, hè, naar de pure snelheid, dan hebben wij wel de pace om alle races te winnen. Maar een seizoen is lang, er kan veel fout gaan, er kan een keer een DNF tussen zitten. Dus ja, we hebben de pace, maar in de praktijk gaat het heel moeilijk worden om ze allemaal te winnen. Maar voor Barcelona, om het helemaal rond te maken, hebben ze wel goede hoop. En eigenlijk helpt het daar ook nog wel een heel klein beetje bij dat de chicane eruit is. Hè? De laatste chicane op dit circuit. En dat het nu gewoon twee keer een hele snelle rechte knik is. Daarvan zeggen ze eigenlijk van ja, dat kan helpen omdat punt 1, snelle bochten beter bij Red Bull passen dan langzame bochten. En punt 2, snelle bochten zwaarder zijn voor de banden. En qua bandenmanagement is Red Bull ook een klap beter gebleken dan de rest. Dus ja, voor Barcelona volop vertrouwen bij Red Bull.
Ja, volop vertrouwen. En ja, tot nu toe hebben ze alle 6 races gewonnen. Team van Red Bull, een winstpercentage van 100%.
Ja.
Nou goed, het is ook vrij logisch dan dat de dominantie vandaag onderwerp van gesprek was tijdens de mediadag. Wat is daar allemaal over gezegd vandaag?
Ja, ja, vooral de Britten zeggen dan natuurlijk, ja, is het niet te dominant? Wordt het voor mensen thuis dan niet te voorspelbaar wie er gaat winnen? Hè? Dat je überhaupt je tv al niet meer aan hoeft te zetten. Nou zei Max Verstappen daarover van ja, dat is in de Formule 1 altijd zo. Hè? Er is altijd een dominante factor geweest. Jaren 80, jaren 90, begin 2000 met Ferrari. Jaren 2010, hè, vanaf 2014 hybride tijdperk met Mercedes. Hij zei ja, dat is niks nieuws. Toch probeert de Formule 1 dat een beetje tegen te gaan in de toekomst. Hè? Onder meer met dat Aero Handicap systeem. Komen we later in deze video op terug. Maar dat dient natuurlijk om de top af te remmen. Door die minder windtunneltijd te geven. Daarover vroeg ik Max en Russell. En Russell zei van ja, volgens mij heeft dat heel weinig effect gehad tot nu toe. Want je ziet alleen Aston Martin is echt dichterbij kunnen komen. Maar dat heeft niet met die windtunneltijd te maken in zijn optiek. En Max zei van ja, als je het veld echt dichter bij elkaar wil brengen, dan moet je het niet zo moeilijk maken. Dan moet je maar één ding doen. Namelijk het reglement veel langer gelijk houden. Hij zegt ja, als we het om de 5-6 jaar volledig over een andere boeg gaan gooien, dan krijg je iedere keer dat één team toch iets vindt wat de rest niet kan vinden. Nou, de rest heeft dan weer tijd nodig om dat gat te gaan dichten. En zei hij, tegen de tijd dat ze het gat gedicht hebben, gaat het reglement weer op de schop. Dus Max pleit er eigenlijk voor, en niet omdat hij nou dominant is onder deze set regels, maar hij pleit er eigenlijk voor om het gewoon 10, 15 of weet ik hoeveel jaar gewoon eens een keer hetzelfde te laten.
Ja, maar goed, of dat gaat gebeuren, dat is nog maar de vraag.
Ja.
Ander nieuws deze week, want Red Bull is een belangrijke man verloren. Rob Marshall, die stopt per direct bij het team en die gaat in 2024 bij McLaren aan de slag. Welke impact gaat dit hebben, denk je, op Red Bull?
Ja, kijk, eigenlijk zie je een soort trend bij Red Bull. Max heeft natuurlijk heel vaak gezegd, hè, we hebben zo'n goede ploeg, we moeten die ploeg bij elkaar houden. En de trend die je ziet is dat het wel lukt voor de absolute top. Hè. Dan praat ik over een Christian Horner die een langlopend contract heeft. Voor Helmut Marko die nog niet van ophouden wil weten. Adrian Newey die recent zijn contract verlengd heeft. Max zelf, technisch directeur Pierre Vacher. Al die mensen van de absolute toplaag die blijven. Maar net daaronder zijn wel wat verschuivingen. Zo heeft Ferrari enkele engineers binnengehaald van Red Bull. Waar nog over onderhandeld wordt, hè, wanneer die dan kunnen beginnen. Je ziet nu Marshall, maar ja, weet je, dat is niet ideaal, want dat zijn allemaal mensen die heel veel kennis van Red Bull meenemen. Dus dat werkt twee kanten op. Red Bull mist iets, andere teams krijgen iets. Aan de andere kant is het niet de ultieme toplaag, dus weet ik niet hoe groot het effect gaat zijn. Andere kant van de medaille is dat McLaren natuurlijk wel heel blij is. Ik had vandaag ook een interview met Oscar Piastri, waarover later trouwens nog veel meer, ook op onze website. Maar ja, die zei ook van ja, dit is voor ons wel gunstig. En daar bekijken ze ook een beetje naar Aston Martin. Hè, wat Dan Fellows daar heeft kunnen bijdragen. En zij zeggen, ja, wij zijn nu bezig met een soort herstructurering. Om het maximale te halen uit de mensen die wij al hebben. En om mensen toe te voegen die echt ontbrekende puzzelstukjes kunnen zijn. En zij denken dat Marshall daar een van is. Dus ja, Red Bull vindt het jammer. Maar ik heb niet het idee dat ze meteen wakker gaan liggen vandaag. McLaren heeft er wel hele hoge verwachtingen van.
Ja, en dat zal allemaal de tijd leren wat hij kan doen daar bij McLaren.
Ja.
Dan even over naar het nieuws van de dag, want je begon de video er eigenlijk al mee. Het uitgebreide updatepakket van Ferrari. Ze komen dit weekend met een nieuwe vloer en ook met nieuwe sidepods. En zeker ook die sidepods lijken toch wel geïnspireerd te zijn door Red Bull. Wat weten we tot nu toe allemaal over die nieuwe updates van Ferrari?
Nou, punt 1 dat ik straks nergens meer welkom ben. Want ik heb in Monaco al die... Ja, ik heb in Monaco al die Mercedes-vloer natuurlijk van de onderkant gefotografeerd. Nou, dat wil ze het liefst geheim houden. En hier, ze deden ook die pitstop-oefeningen met een andere auto nog. Ja, wilden ze ook zoveel mogelijk die sidepods geheim houden. Maar ik heb toch twee foto's kunnen krijgen van die nieuwe sidepods. Nou ja, dat is inderdaad een groot pakket, een nieuwe vloer. Maar die sidepods springen voor de tv-kijker het meest in het oog. En je zei het volledig terecht, die zijn geïnspireerd op Red Bull. Zijn niet één op één hetzelfde. De inlets zijn nog wat anders. Als je echt op detailniveau gaat kijken, zijn ze wat anders. Maar dat moet ook, omdat het Ferrari-concept en de sidepods werken nauw met elkaar samen. Dus ja, dan krijg je nooit één op één gelijk. Maar in de basis is dit gewoon het Red Bull-concept. En dat betekent twee dingen. Ten eerste dat de inwash wat Ferrari had met de welbekende badkuip, is nu ingeruild voor downwash, dus voor een aflopende achterkant. Om de luchtstroom zo goed mogelijk naar achter te dirigeren. Nou, dat heeft Red Bull. En factor 2 is al vaker genoemd, is de undercut. Dus onder de inlets door een zo groot mogelijke luchtstroom naar de achterkant van de auto te creëren. En dat heeft Ferrari nu ook veel meer dan dat ze hadden. Dus dat is allemaal geïnspireerd op Red Bull. En eigenlijk kun je samenvattend zeggen dat wij deze set regels, begin 2022, zijn begonnen met 3. Hele uiteenlopende filosofieën. De Red Bull aanpak dus. De Ferrari aanpak. En de Zero Pod van Mercedes. En nu, bijna anderhalf jaar later, is er eigenlijk nog maar één hoofdaanpak over. Namelijk die van Red Bull. Mercedes heeft het vorige week hun eigen ideeën overboord geflikkerd. Ferrari doet dat nu. Er zijn wel wat nuances. Alpine is bijvoorbeeld iets anders dan Red Bull. Aston Martin is anders dan Red Bull. Maar van de overkoepelende filosofieën is er eigenlijk nog maar eentje over.
Ja, ook wel logisch natuurlijk. En heel benieuwd wat het gaat doen voor Ferrari dit weekend in Barcelona. Dan even naar Aston Martin, want Fernando Alonso die race dit weekend voor eigen publiek. En waarschijnlijk hoopt heel Spanje dit weekend op nummer 33. En dan hebben we het niet over Max Verstappen, hè?
Nee, ik was gisteren in Barcelona zelf, in de stad. En aan het eind van La Rambla kun je een stukje verder door. En daar is een soort van kleine fanzone gecreëerd. En daar zie je eigenlijk standjes van allerlei teams. Nou, bij Aston Martin, waar ook een showcar stond, was het idioot druk. Dus voor nummer 33, voor de 33ste F1-zegen van Alonso, lopen ze enorm warm. Tegenover die stand was de Red Bull stand. Nou, ook een link met 33, hè, het nummer van Max Verstappen, waar Max mee begon in de Formule 1. Voor 10 voor dat nummertje 33 lopen ze niet zo wauw, maar daar was werkelijk geen hond. Dus ja, heel Spanje in rep en roe vanwege Alonso, vanwege El Plan, maar dan bij Aston Martin. Nou, over Aston Martin gesproken, ook die hebben wat updates, daar horen we morgen meer over. Maar onder meer een lichtelijk aangepaste voorvleugel. Wat wel interessant is, en eigenlijk komt dat ook een beetje uit de koker van Helmut Marko, en daar heeft hij een heel valide punt te pakken, is dat de tweede seizoenshelft voor Aston Martin in theorie wel iets moeilijker kan gaan worden. Nou, wat is het verhaal daarachter? Ik noemde het Aero Handicap systeem al, hè, de windtunneltijd die ieder team krijgt. En Aston Martin heeft vorig jaar als P7 bij de constructeurs recht gekregen op heel veel windtunneltijd. Maar halverwege het jaar, dus na 30 juni, en dat gaat dan in op 1 juli, vindt er een complete reset plaats. En dan wordt er niet meer gekeken naar vorig jaar, maar dan wordt er gekeken naar de WK-stand van 30 juni. Nou, daarin staat Aston Martin dan natuurlijk geen zevende meer, maar misschien wel tweede of derde. En dat betekent dat zij heel veel windtunneltijd gaan verliezen. Nou, dat gaan ze niet meteen merken, hè, want daar zit een soort vertraging in. Dat gaat misschien eerder gevoeld worden richting 2024. Maar dat is wel een interessante factor waar wij waarschijnlijk later in het jaar wat op terugkomen. Maar wat ik nu in ieder geval al een keer aangestipt wil hebben.
Precies, een interessante ontwikkeling om te blijven volgen de komende maanden. Tot slot, Nyck de Vries die had natuurlijk een prima weekend in Monaco. En nu komen we dan op een circuit dat hij in ieder geval goed kent. Wat verwacht hij zelf van de Grand Prix van Spanje?
Ja, kijk, voor hem is het vooral zaak om het momentum vast te houden. Hè. Daar ging het ook in de persconferentie over. Nu doorbouwen, de vorm van Monaco doortrekken. Mijn quotes van Helmut Marko kwamen ook nog terug. Want Helmut Marko zei natuurlijk zondag al, ja, dit is wat ik wil zien van Nyck. Hier willen wij meer van zien. Dit was met afstand zijn beste raceweekend voor AlphaTauri. Nou, Tom Clarkson, de presentator van de Formule 1 zelf, die vroeg dat aan Nyck in de persconferentie. En toen zei Nyck van, ja, jij bent al de derde of vierde die over die Marko-quotes begint. Nou, ik vroeg hem nog wel van, ja, heb jij überhaupt zelf contact gehad met Helmut, hè, dat hij jou hetzelfde heeft verteld? En hij zei van, nee, we hebben geen contact gehad, dus ook geen belletje om 7 uur 's ochtends, hè, wat Helmut Marko vaak doet, dus dat niet. Maar goed, hij komt hier inderdaad op bekend terrein. Vorig jaar natuurlijk zijn trainingsdebuut kunnen maken in de Formule 1. Dus voor Nyck is dit een interessante, maar ook voor AlphaTauri als geheel is dit een interessante. Want ze gingen eigenlijk, hè, laten we eerlijk zijn, Yuki was wel sneller totdat hij die remproblemen had. Maar zij gingen dus in de breedte gingen zij heel goed in Monaco. En zij weten eigenlijk niet of dat gewoon een outlier was. Of dat dat kwam door onder meer de nieuwe vloer. Nou, hier in Barcelona, hè, een testcircuit bij uitstek. Daar ga je daar echt een goed beeld van krijgen. Dus zowel voor Nyck als ook zeker voor AlphaTauri als collectief is dit best wel een interessant raceweekend.
Benieuwd wat zij kunnen doen dit weekend. Dankjewel Ronald. Wij spreken elkaar weer na afloop van Vrije Training 2. En dan zijn wij natuurlijk ook weer terug met een nieuwe F1 update. Klik dus vooral op die abonneerknop als je hem niet wil missen. Voor nu ontzettend bedankt voor het kijken en heel graag tot morgen.